Dan nemen we de draad weer op. In Genesis 49. Waar we al deze zegeningen vinden uitgesproken door Jacob. Over zijn zonen. Zegeningen waarvan ik al gezegd heb dat het heel moeilijk is om er letterlijk wat mee te doen. Maar waarvan het in ieder geval duidelijk wordt dat ze op een of andere wijze volledig passen in het schriftgedeelte wat we hier onder handen hebben. Het blijkt namelijk dat ze stuk voor stuk op een of andere wijze rechtstreeks te maken hebben met onze tegenwoordige bedeling. De dagen waarin het koninkrijk officieel van Israël en meer in het bijzonder van het Joodse volk verborgen is. En waarin God zich een gemeente verzamelt die gezegd wordt te zijn uit de heidenen. Maar waarvan wij aan de andere kant gezien hebben dat die in de eerste plaats dan toch geformeerd wordt uit de 10 stammen van Israël. De hele geschiedenis van Jozef is daar immers een uitbeelding van. Deze dingen gebeuren ook rechtstreeks in verband met Jozef. Want eerst werden de zonen van Jozef gezegend. Werd bovendien het eerst geboorterecht aan Jozef en daarna aan Efraïm gegeven. En vervolgens werd het eerst geboorterecht dan van Ruben weggenomen. Zoals vermeld in het eerste deel van dit hoofdstuk. Waarna vervolgens het een en ander genoemd wordt in verband met de namen van de stammen van Israël, maar zoals gezegd, in de praktijk blijken deze uitspraken rechtstreeks van doen te hebben met onze bedeling als zodanig. En het eindigt dan ook inderdaad, nou ja, bijna dan, maar het eindigt min of meer met de uitgebreide zegening op weer over Jozef. Dat is dan vanaf vers 22, waar uitgebreid in tamelijk letterlijke termen over Jozef gesproken wordt, de aard van deze zegeningen. Die is ineens heel anders, de manier van formuleren enzovoorts. En er wordt gesproken over de grote kracht, de grote zegeningen die aan Jozef zouden gegeven worden. Het is niet moeilijk om daarachter te herkennen, inderdaad, de Heer Jezus zelf, want over hem gaat het. Als van Jozef gezegd wordt dat hij een herder is van de machtige Jacobs in vers 24. En dat hij is steen van Israël. Dan herkennen we daarmee meteen uitspraken die gaan over de Heer Jezus. Waarvan Jozef dan in ieder geval en onder andere een type is. Want de echte herder, de goede herder, is immers de Heer Jezus zelf. Die op een of andere wijze zoon van Jozef was. En de steen, de rotsteen van Israël, ook uit vers 24 hier van Genesis 49, is uiteraard de hele Bijbel door een beschrijving eveneens van de Heer Jezus Christus. Verder is er één ding wat ik nog even wil aanhouden, was in vers 26, waar staat, de zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Zegeningen dus. Grote zegeningen, groter dan die van Abraham en Isaac en eigenlijk ook Jacob. Maar zegeningen die worden gegeven aan Jozef, zegeningen die groter zijn dan Abraham, Isaac en Jacob. Dat kan al niet missen. Normaal gesproken is Jozef, net als de andere zonen, gewoon erfgenaam van Abraham, Isaac en Jacob. Maar hier wordt gezegd dat het grotere zegeningen zouden zijn. En daar herkennen we meteen weer in de zegeningen met betrekking tot de gemeente, die nou eenmaal hoger zijn dan de zegeningen die aan het natuurlijke Israël gegeven worden. En bovendien staat er dat het zegeningen zijn tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. In vers 26, een merkwaardige uitdrukking. Maar dat ik er nog even op terugkom, is omdat ik inmiddels diezelfde uitdrukking bij toeval ergens anders ook tegenkwam. Nou ja, min of meer bij toeval dan. Want het ligt uiteindelijk erg voor de hand. Ik kwam namelijk de uitdrukking ook tegen in Deuteronomium 33, waar zegeningen, eveneens over in het algemeen 12 stammen van Israël, worden uitgesproken, maar nu door Mozes. En het is vanaf vers 13 van Deuteronomium 33. En daar staat, van Jozef zeide hij, zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende. En dat is natuurlijk vrijwel dezelfde uitspraak als Genesis 49 vers 25. Waar Jacob hetzelfde zegt over Jozef. En dan vers 14, en van de uitnemendste inkomsten der zon en van de uitnemendste voortzetting, of vrucht eigenlijk, want dat woord staat er gewoon, de uitnemendste vrucht der maan, zon en de maan, en van de voornaamste der oude bergen en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen. En dan heb je dus inderdaad dezelfde uitdrukking. En nou ik hier toch ben, ga ik maar even in op zon en maan. De uitnemendste inkomsten der zon en van de uitnemendste vrucht der maan. Het aardige is dat als je zon en maan naast elkaar zet, bij elkaar houdt, tegenover elkaar stelt, dan staat zon voor de hemelse dingen, de maan altijd voor de aardse dingen. En als je dat hier precies zo toepast, dan betekent het inderdaad dat de zon, de uitnemendste inkomsten der zon, te maken heeft met de zegeningen zoals die terechtkomen bij de gemeente. En de uitnemendste vrucht der maan, of inkomsten, of hoe het maar heten mag, dat heeft dan te maken met de zegeningen aan Israël, straks gewoon op aarde in de toekomst. Dan heb je de zon en maan. Dat is trouwens ook een verklaring of toepassing achteraf van de droom van Jozef, waarin hij droomde over zon, maan en 12 sterren, waarbij zon en maan worden beschouwd als vader en moeder van Jozef en 12 sterren. Nou ja, dat waren 11 sterren, waarvan Jozef dan uiteraard de 12e was in de beroemde droom. Maar de aardigheid is dat zon en maan, de twee grote hemellichamen, natuurlijk dezelfde tweeheid zijn zoals we zoveel in de Bijbel tegenkomen. Namelijk de een spreekt over het mannelijke en daarmee het hemelse, en de ander spreekt over het vrouwelijke en daarmee het aardse. En het mannelijke en hemelse hangt natuurlijk samen met de gemeente, de man. En het vrouwelijke en aardse hangt samen met Israël, namelijk de vrouw. En nou we het er toch over hebben, even onder elkaar. De zon, maan en 12 sterren komen we ook tegen in Openbaring 12. Waaruit de vrouw geboren wordt een mannelijke zoon. En ik zeg het nou even heel gauw, maar dat blijkt de gemeente te zijn immers. Hè? Zon, maan, 12 sterren, waarmee de vrouw geïdentificeerd wordt. Maar het eigenaardige is, wij zeggen dan die vrouw is Israël. Dat is een aardige gedachte natuurlijk. Maar zon, maan, maar daarvoor hadden zon, maan en 12 sterren niet eens genoemd hoeven worden. Want als er gewoon had gestaan een vrouw, met het teken gezien een vrouw enzovoorts. Zonder zon, maan en 12 sterren hadden we ook wel geweten dat het Israël was. Maar de aardigheid van zon, maan en 12 sterren is natuurlijk dat het punt 1 die betekenis bevestigt. Maar aan de andere kant brengen die zon, maan en 12 sterren ons terecht bij het begin van de geschiedenis van Jozef. En uit de geschiedenis van Jozef leren wij eigenlijk dat de mannelijke zoon die geboren zou worden, namelijk de gemeente, niet zozeer voortkomt uit heel Israël, maar in het bijzonder voorkomt uit 10 stammen van Israël. Zodat bij nader inzien de vrouw uit Openbaring 12 wel eens niet de aanduiding van heel Israël zou kunnen zijn, maar gewoon de aanduiding zou kunnen zijn van inderdaad de 10 stammen. Dat kan ook makkelijk, omdat in de Bijbel deze twee delen van Israël, de 10 en de 2 stammen, inderdaad bij gelegenheid worden voorgesteld door twee verschillende vrouwen. Als daar zijn Maria en Martha, dan heb je de 10 en de 2. En als daar zijn, en daar ben ik altijd de namen van kwijt, want die vrouwen heten zo moeilijk. Aholiba en Ahola heet ze, geloof ik. Wat ik altijd niet zo net een naam vind. Maar goed. Ja, nee, wat het betekent weet ik nog even niet, maar dat doet er ook niet. Ahola, geloof ik, en Aholiba of zoiets. Ik sta er niet voor in dat het klopt, want ik kan die namen met geen mogelijkheid onthouden. Goed, maar dat zou dus best kunnen. Maar dan allemaal even terzijde. Hier vind je dus ook zon en maan bij elkaar. Het hangt inderdaad samen met Jozef. En dat zit hem in dat dubbele deel natuurlijk. Hemels en aardse deel. Ja. Dat had je waarschijnlijk nog niet gehoord. Nee, de zoon is de gemeente. Dat is trouwens niet overbodig dat ik dat nog eens een keer zeg. Maar er is natuurlijk toch uitdrukkelijk een verschil tussen de 10 stammen en de gemeente. De gemeente is de mannelijke zoon. En die vrouw is dan eventueel de 10 stammen waaruit de gemeente voortkomt. Maar ze zijn niet identiek. Hetzelfde probleem heb ik ook altijd als ik melding maak van de bloedvloeiende vrouw die genezen wordt. Dan krijg ik ook vaak als antwoord, ja, maar ik had gedacht dat was toch de gemeente. Nee, dat is niet de gemeente. Het is het volk waaruit de gemeente voortkomt. De essentie van het verhaal is dat die bloedvloeiende vrouw weer vruchtbaar wordt. En het punt is dat als ze daarna een zoon voortbracht, en dat neem je dan even aan voor het gemak, dan is dat de gemeente. Maar het verhaal gaat over twee vrouwen. Eén onbenoemde, de bloedvloeiende vrouw. De onvruchtbaar betekent dat in de praktijk. En het dochtertje van je Iris. Nou, dat is heel gemakkelijk. Dochtertje van je Iris. Ja, dochtertje van de overste van de synagoge. Kortom, dat moeten twee stammen zijn. Want de 10 stammen hebben die synagoge nooit gekend, hè? De synagoge ontstond pas in de Babylonische ballingschap van de 2 stammen. Toen waren de 10 stammen al honderden jaren weg. Dus inderdaad, dochtertje van de overste van de synagoge moet staan voor het Joodse volk, voor de 2 stammen. Maar dan de vraag is, die andere vrouw dan? Want het is één verhaal, hè? Nou, dan heb je meteen de antwoord. Dan moet dat de 10 stammen zijn, hè? Dan heb je ze ook naast elkaar. Dan heb je er nog één, dus. Hè? Goed, Maria Martha, of de bloedvloeiende vrouw en het dochtertje van je Iris, of die twee met die moeilijke namen, die zo op elkaar lijken. Er moeten er nog wel meer zijn, maar ik laat het maar even voor wat het is, want het heeft eigenlijk met ons onderwerp niet eens wat te maken. Maar ik kwam er zomaar even op. Hoe dan ook, ga even verder. Deuteronomium 33, vers 15. En van het voornaamste der oude bergen en het uitnemendste der eeuwige heuvelen. En die term eeuwige heuvelen, dat is precies dezelfde term als in Genesis 49. Die zou ik dus al veel eerder hebben moeten tegenkomen. Want in beide gevallen gaat het om zegeningen over Jozef. Maar ik kwam erop doordat ik van de week bezig was in Numeri 23. En daar wordt een zegen uitgesproken die een vloek had moeten zijn. Maar er werd een zegen uitgesproken door Bileam over Israël. En in plaats van dat hij Israël vloekt, want daar had hij opdracht toe, spreekt hij slechts een zegen uit, van begin tot eind. Helemaal. Uitsluitend een zegen voor Israël. En het punt is, dan zeg ik dat even vlug nu, omdat het nou ook ons onderwerp niet is, maar het punt is dat het eigenlijk helemaal niet kan, want hoe kan nou alleen maar zegen uitgesproken worden over Israël, en dat bij de aanvang van hun nationale bestaan. Het is zelfs in strijd met zoveel andere profetieën, ook hier in de Torah, hoe zeg ik dat, in de boeken van Mozes. Ja, zo, want in Deuteronomium bijvoorbeeld hebben we een heel uitgebreide aankondiging van allerlei oordelen die over Israël zouden komen. En dat was maar een paar dagen eerder dat die zegeningen werden uitgesproken, of die zegen en die vloek werden uitgesproken door Mozes. En hier in Numeri, daar staat Israël op het punt om uit de woestijn Kanaan binnen te gaan. En dan zou Bileam, die zou Israël moeten vloeken. En in plaats daarvan spreekt hij een zegen uit. Gij hebt hen doorgaans, dat wil zeggen van begin tot eind, doorgaans, al doorgaand, gezegend, staat er in vers 11. En de clue daarvan is dat de dagen van de vloek die over Israël zou komen, dat zijn eigenlijk de dagen waarin wij leven, waarin God zijn volk weliswaar niet definitief verstoten heeft, zoals Romeinen 11 zegt, maar wel degelijk terzijde gesteld heeft. En er wordt wel degelijk gesproken over een vloek die ligt op het Joodse volk. Als het dan niettemin zo is dat hier vanaf het begin tot eind Israël gezegend wordt, dan kan het niet anders, of in die zegen moet sprake zijn van onze tegenwoordige bedeling en dus van de zegen zoals die tot uitdrukking komt in de roeping van de gemeente in onze dagen. En als dat letterlijk wordt toegepast, want dat is nu eenmaal zo, als dat letterlijk toegepast wordt op Israël, houdt dat dus ook in dat weliswaar het Joodse volk onder een vloek leeft, dat is ook zo, als volk. Maar als er dan niettemin zegeningen zijn, wel er zijn alleen zegeningen aan de gemeente, dan moet de conclusie zijn dat de gemeente dus geacht wordt voor te komen uit het andere deel van Israël, wat niet onder de vloek is, namelijk die 10 stammen. Dat kan moeilijk anders. En daar gaat het ook inderdaad over. Maar goed, dat kan ik u nou zo gauw allemaal niet uitleggen. Maar in elk geval zegt Bileam in vers 8, want daar begint hij. Wat zal ik vloeken, nummer 23 vers 8, wat zal ik vloeken dien God niet vloekt, en wat zal ik schelden waar de Heere niet scheldt? Hij zegt dus, de Heer vloekt Israël niet en de Heer scheldt Israël niet. En dan vers 9, want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem en van de heuvelen aanschouw ik hem. Ziet dat volk zal alleen wonen en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. En de zaak is dat deze uitspraak over ziet dat volk zal alleen wonen, dat is een uitspraak die Jacob ook doet over Jozef, niet over Israël, over Jozef. Namelijk aan het einde van Genesis 49 vers 26. Waar staat, die zegeningen zullen zijn op het hoofd van Jozef, namelijk op de hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen. Kortom, het hoofd van Jozef, die leeft afgezonderd van zijn broeders. En in nummer 23 spreekt Biliam zogenaamd over Israël, want zo heet dat. Maar hij zegt, zie, dat volk zal alleen wonen en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. En in Deuteronomium 33, ik heb overal mijn vingers tussen zitten nu, hè. Deuteronomium 33 zegt Mozes over Jozef in vers 16, van de uitnemersten der aarde, van haar volheid en van de goedgunstigheid desgene die in de braambos woonde, komen de zegeling op het hoofd van Jozef, namelijk op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Zodat in die drie schriftplaatsen hetzelfde staat. Met deze eigenaardigheid dat in Genesis 49 en Deuteronomium 33 het gezegd wordt over Jozef, en dat in Numeri 23 het in het algemeen gezegd wordt over Israël. Maar mijn punt is dat het kan niet missen of Biliam in Numeri 23 spreekt over de zegeningen aan de 10 stammen in onze dagen. Want anders had hij op zijn minst ergens ooit een vloek over Israël moeten uitspreken. En hij doet het niet. Integendeel. Maar goed, wat ik eigenlijk wilde laten zien was nog wat anders. Nummer 23 namelijk. Waar staat in vers 7. Toen hief hij, Biliam, zijn spreuk, eigenlijk zijn gelijkenis. Want het is het normale Hebreeuwse woord voor een gelijkenis. En u weet waar gelijkenissen over gaan. Over de verborgenheden van het koninkrijk. Nou, dat bedoel ik maar te zeggen, hè. De man spreekt dus inderdaad over onze bedeling. Maar hij zegt, hij heeft zijn spreuk op en zei, uit Syrië, en dat is weer een ander verhaal, daar heb ik laatst in zijn hele Bijbelstudiedag over gesproken. Syrië namelijk is inderdaad het beeld van de 10 stammen. Syrië, met als hoofdstad Damascus, weet je nog, Eliezer, de Damaskener, Paulus uit Damascus, enzovoorts. En niet te vergeten, Naaman. Prachtig beeld van hoe de gemeente tot stand komt, uit Syrië, vanuit Syrië. En dat betekent eigenlijk vanuit de 10 stammen, want daar gaat het om. Ik ga er nou niet verder op in, maar hier staat het ook. Uit Syrië heeft mij Balak, de koning der Moabieten, laten halen, van het gebergte tegen het oosten. En dat staat er wel, gebergte tegen het oosten. Maar dezelfde uitdrukking, gebergte tegen, of gewoon de gebergte van het oosten. Diezelfde uitdrukking wordt in Deuteronomium 33 vertaald in vers 15 met oude bergen. Van het voornaamste der oude bergen. En in nummer 23 heet het dus de bergen tegen het oosten. Maar er staat volstrekt hetzelfde. Er staat het woord Kedem voor het oosten. Maar dat betekent tegelijkertijd ook de oorsprong. En daarom is het vertaald met oud. De oorspronkelijke bergen. Maar dat betekent gewoon de eeuwige bergen. En in nummer 23 merk je dat niet. Maar in Deuteronomium 33 wel. Want daar heet het eerst oude bergen. En dan heet het het uitnemendste der eeuwige heuvelen. Maar de vertaling met oude is net zo min goed als de vertaling met oosten. Het is namelijk allebei. Want het is oud. En het komt van het oosten. En de eeuwige heuvelen worden er dan bij genoemd. En daar heb je de kortsluiting. In Numeri en Deuteronomium 33 heet het oude bergen. Of dan wel bergen van het oosten. Maar in Deuteronomium 33 en in Genesis 49 heet het eeuwige heuvelen. En de term is natuurlijk volstrekt synoniem. De gedachte is dat bergen dan wel heuvelen staan voor hoge plaatsen, een hoge positie. Dat is de positie van de gemeente. En als het van eeuwigheid is, als het van het oosten komt, van de oorsprong, dan spreekt het over de roeping van de gemeente met zijn hemelse bestemming en erfenis. Een roeping die al bestond voor de nederwerping der wereld. En nou ben ik gewoon terecht in Efeze 1. Waar staat dat wij zijn uitverkoren in Christus van voor de grondlegging, staat er dan, maar van voor de nederwerping der wereld. Kortom, die hoge plaats die wij ontvangen is al van oudsher bepaald. En vandaar oude of oostelijke bergen of heuvels. Het wordt later bevestigd in Efeze 3, want daar wordt gesproken over de roeping van de gemeente die in overeenstemming met Gods plan der eeuwen is. Het is in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen, staat er dan. En dat is wat het uitdrukt. En en passant wijs ik er nog op dat er ooit uit hetzelfde oosten, waar die bergen staan, en waaruit Balak geroepen, Biljam geroepen werd, dat uit hetzelfde oosten ook enige wijzen kwamen en ze verdwenen daar ook weer naartoe. Dezelfde wijze als dat de Aman ooit kwam uit Syrië en weer terug verdween naar Syrië. Het is precies dezelfde gedachte. Maar waar het om gaat is dat die wijzen uit het oosten natuurlijk ook gewoon een uitbeelding zijn van de gemeente in onze dagen. Zij droomden ook, weet u nog. De Heer zei, ga weer weg, terug. Wel als een andere route. Via een droom, en dat heb ik al gezegd in verband met Jozef, dromen spreken nou eenmaal over onze bedelingen. Kan niet missen, moet er altijd mee te maken hebben. Bovendien zagen die wijzen uit het oosten een ster en die wordt daarna ook genoemd in de geschiedenis van Biljam. Die nemen de uitspraak, één bladzijde verder in uw Bijbel, over er zal een ster voortkomen uit Jacob enzovoorts. En hij zei ook, ik zal hem zien, maar niet nu, ik aanschouw hem, maar niet nabij enzovoorts. En dan er zal een ster voorkomen uit Jacob. Maar hij spreekt uiteraard inderdaad over de roeping van de gemeente, eigenlijk van de Christus, inclusief zijn lichaam, in onze tegenwoordige tijd, waarbij inderdaad sprake is van een verborgen koninkrijk. De dingen die op afstand zijn, die niet van de aarde waarneembaar zijn, maar die wel degelijk deel uitmaken van Gods plan der eeuwen, zoals het heet, van Gods eeuwig voornemen. En dat is dus de achtergrond van deze uitspraken, deze drie schriftplaatsen, maar dan nu in bijzonder de uitspraak in Genesis 49... over de eeuwige heuvelen in vers 26. En tegelijkertijd heb ik dan al gewezen op de uitspraak, de afgezonderde zijn er broederen. Het veronderstelt inderdaad dat Jozef dan wel in het geheel de 10 stammen, want die erven die naam en de zegeningen van Jozef uiteraard, dat die inderdaad ergens afgezonderd op een bijzondere plek zouden leven. Later vinden we zo'n afgezonderde plek ook in de geschiedenis van de stam van Dan, waarbij een deel van de stam van Dan zich vestigt in het uiterste noorden, in de stad Laïs, die op een afgelegen plaats lag, afgezonderd, geïsoleerd. En de stad wordt van Laïs omgedoopt in Dan. En daar gaat het maar weer om, maar dat hebben we al gezien. Dan is een uitbeelding van het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En dat heet gewoon de gemeente. Dan heb je weer je afgezonderde plaats dus. Het zijn allemaal begrippen die heel specifieke betekenis hebben in de Bijbel, maar soms merk je dat eerst niet. Hè? Pas als je de term vaker tegenkomt, dan valt je oog erop. Nou goed. Bovendien heb ik vorige keer al gewezen op vers 28, herinner ik mij nu. Daar staat al deze stammen van Israël, Genesis 49 dus, vers 28. Al deze stammen van Israël zijn 12. Dat is fijn dat het even vermeld wordt, want we hebben er geen 12 gevonden. Nee, er zijn er 13. En dat is natuurlijk het probleem, want hoe dan ook, het was een wat merkwaardige opsomming. Een opsomming waarin in ieder geval de stam van Simeon ontbreekt. En waarin Jozef dubbel genoemd wordt via de namen van Efraïm en Manasse. Nee, nou zeg ik het verkeerd, hè. Ik zeg het helemaal verkeerd. Dat is de situatie in Deuteronomium 33, waar Mozes de stammen van Israël zegent. Daar vind je Efraïm en Manasse genoemd op de positie van Jozef. En daar ontbreekt inderdaad Simeon. En hier ontbreekt Efraïm, hier in Genesis 49. Want daar vind je Jozef genoemd in vers 22. Daar komt dus overeen met eventueel zijn officiële eerstgeborene van nature, namelijk de stam van Manasse. En dan mis je dus de stam van Efraïm. En we hebben al gezegd, als die takken die genoemd worden in vers 22 twee zijn, dan zijn het de takken van Manasse en Efraïm. Maar niettemin de naam van Efraïm wordt niet genoemd. En dat is te meer opmerkelijk, omdat juist Efraïm van al die stammen het eerstgeboorterecht heeft. Maar het feit dat hij zo nadrukkelijk ontbreekt en dat we opgeroepen wordt ook om ze na te tellen in vers 28, is duidelijk genoeg. Dat wil zeggen dat Efraïm in feite staat voor de gemeente in onze dagen. Nou, verder zal ik u de opsommingen van de stammen van Israël besparen, want die zijn overal weer verschillend, hè? Maar goed, dan krijgen we vers 29. Daarna gebood u hun en zeide tot hen, ik word verzameld tot mijn volk, want dat is zo de vaste uitdrukking. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonk, die is in de akker van Efron de Hetiet. In de spelonk, welke is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Canaan, die Abraham met die akker gekocht, of ja, die Abraham met de akker gekocht heeft van Efron de Hetiet tot een erfbegrafenis. Het enige bezit wat deze aartsvaders in Canaan hadden, was immers deze akker met zijn begraafplaats. Dat is leuk, want we later komen we ook een akker tegen en er bleek ook een begraafplaats te zijn. Nou? Een akker als begraafplaats. Dus er werd een lichaam in gezaaid. De bedoeling was dat er weer het op zou komen. De bloedakker, ja. Akeldama, hè. De bloedakker. Die gekocht was met de centjes van Judas. Judas, het verraad van Judas enzovoorts. Maar het geld wat het hem opgebracht had. De opbrengst van het ongeloof of het verraad van Judas was deze akker die gekocht werd en die diende tot begraafplaats voor de buitenlandse, ja, de buitenlanders, de allochtonen heet dat geloof ik tegenwoordig, weet je veel. Ik denk dat het diende voor als begraafplaats voor de uitlandse joden die in Jeruzalem waren, daar overleden, werden die akker begraven. Maar waar het om gaat is dat die akker natuurlijk ook gewoon een beeld is van de gemeente. Want door zijn val is die van Juda, die van het Joodse volk, door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Zijn val was de rijkdom der wereld, Romeinen 11. En daarbij gaat het uiteraard om de gemeente die daaruit ontstaat. Die ontstaat dankzij, want zo kun je dat dan op een zekere manier zeggen, de gemeente die ontstaat dankzij het ongeloof en zeg maar het verraad van Juda, dan wel Judas. En daar gaat het maar om, die akker dus, is een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Daar komt het op neer. Hoe degene die lo-ambi zijn, inderdaad toch deel krijgen, zij het dan door de dood heen aan bezit, aan de belofte, laat ik het zo zeggen. Aan dat wat aan Israël beloofd is. En zo is het met deze akker natuurlijk eigenlijk ook. Maar dat heb ik in het verleden al verteld. Want het verhaal van deze akker komt al voor in Genesis 23. Dus dat hebben we al eens een keer besproken. Het aardige is dat van deze akker gezegd wordt in vers 31. Al daar hebben zij Abraham begraven. En Sarah, zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca, zijn huisvrouw. Dat is de volgende generatie. Hè? En daar heb ik Lea begraven. En dat is dan het verhaal. De aardigheid is dat daar dus drie generaties man en vrouw begraven worden. Maar het aardige is dat deze namen die hier genoemd worden, samen, via die beginletters de naam vormen van Israël. Dus een acrostichon noemen ze dat, geloof ik. Namelijk, de naam van Israël wordt gespeld met, dan ga ik de naam Israël even spellen, hè, wordt gespeld met een Isaac en Sarah en Rebecca en Abraham en een Lea. Heb je die? Opmerkelijk, hè? En zulke dingen komen heus nog wel eens vaker in de Bijbel voor. Bekendst is waarschijnlijk dat sommige uitdrukkingen in het boek Esther op dezelfde wijze via de eerste letters van de woorden de naam van Jehovah opleveren. Waarmee gezegd wordt Israël, of dat de Heer, Jehovah, in het boek Esther verborgen is. En als je dus goed zoekt, vind je hem terug op deze manier. En hier vind je dat ook terug. Hier vind je de begraafplaats, Abraham, Isaac en Jacob. En hun vrouwen, allemaal begraven in diezelfde akker. Maar als je goed kijkt, vind je er Israël in terug. En dat is maar waar het om gaat. Want die akker, heb ik al van gezegd in het verleden, is een uitbeelding van de gemeentelijke roeping in onze dagen. En als je goed kijkt, dan zie je dus dat die gemeente voortkomt wel degelijk uit Israël. Want die naam vind je hier dan terug. Wie er niet in begraven was, was Rachel uiteraard. Want die werd begraven op de weg naar Bethlehem. Dat is een heel apart verhaal natuurlijk. Maar goed, bovendien, dat graf daar was uiteraard een spelonk, hè, zoals bekend. Hè. In de rots, begraven in de rots. En de aardigheid is dat dat niet alleen overeenkomt met het graf van de Heer Jezus, maar bovendien met heel onze tegenwoordige bedeling, want wij worden geacht samen met de Heer te zijn in een spelonk. Dat wil zeggen, eigenlijk begraven voor de wereld, maar niet te vinden levend, en levend zelfs in de rots, en de rots is altijd Christus natuurlijk, hè. En voor dat verband verwijs ik dan altijd naar de geschiedenis van David, die nadat hij tot koning gezalfd was, maar voordat hij als koning officieel zich openbaarde, zal ik maar zeggen, of zich manifesteerde, woonde hij gedurende enige tijd in een spelonk met een verzameling ongeregeld. Want ik heb er nog steeds geen betere uitdrukking voor, de bekende spelonk van Adullam. Maar het beeldt precies hetzelfde uit. Even kijken hoor. Nee, dat is de A. De Alef, dat is een Alef. De eerste letter van de naam Abraham.
Ja, in jouw opstomming miste ik de E.
Ja, dat klopt. Dat klopt, maar het is ook Hebreeuws. Klinken staan er sowieso niet in.
Ja.
Ja, dat is hem. Ja. En zo wordt de naam Israël gespeld. Inderdaad, ja. Dus dat klopt. Maar die spelonk, die heeft dus een kortsluiting met de spelonk van Adullam. Die hele situatie is een uitbeelding van de gemeente in onze dagen, die de Heer Jezus als koning erkend heeft. En die met de Heer eigenlijk dat koninkrijk vormt tot op heden, maar nog buiten de legerplaats. Dood voor of afgesneden van, of zou ik zeggen afgezonderd van de wereld, want zo kan het natuurlijk ook nog. Dan heb je ook weer een verwijzing naar de afgezonderde zijne broederen. Een mooie beschrijving eventueel ook van de gemeente. Maar je hebt ook een kortsluiting met het graf van de Heer Jezus. Dat was uiteraard ook een spelonk met die steen ervoor. En wie was de eigenaar van het graf? Hè? Jozef? Ja, zo is dat, Jozef. Van Arimathea, maar dat doet er nou even niet toe. Waar hij vandaan kwam en hoe die verder heette. Net zo goed, Jozef. En daarvan, en die man, die wordt letterlijk in een der psalmen al genoemd als een rijke. Want er staat in een van de psalmen, hij is bij de rijke in zijn dood geweest. En dat wordt later toegepast op de begrafenis van de Heer Jezus in het graf van Jozef van Arimathea, zodat Jozef beschreven wordt als de rijke. Waarom is hij zo rijk? Nou, hij krijgt de grootste zegeningen van al zijn broers, daar gaat het maar om. Waarmee ik maar weer gezegd wil hebben, dat ook de begrafenis van de Heer Jezus, zijn verblijf in het graf, een uitbeelding is van onze bedeling. Maar dat is sowieso niks nieuws, dat loop ik al jaren te vertellen. Maar de aardigheid is dat dat allemaal gaat onder de naam van Jozef. En dus wat breder, gaat onder de 10 stammen, daar heeft het mee te maken. En dat vind je dus in die geschiedenis ook terug. Nog afgezien van de letterlijke achtergronden daarvan, maar daar hoop ik binnenkort eens over te spreken, enige avonden, over de eigenaardige figuur van Jozef van Arimathea, die we uit de Bijbel nauwelijks kennen, maar die we buiten de Bijbel om, uit de ongewijde geschiedenis, of beter uit de kerkgeschiedenis moet ik eigenlijk zeggen, wel degelijk kennen. En daar is nog wel het een en ander over te vertellen. Bijzonder interessant. Maar goed, we maken er wel bandjes van. Dat is allemaal even terzijde. Maar het heeft dus hier ook mee te maken. Daar gaat het erom. De spelonk, de akker enzovoorts. En wat hier een akker heet met een spelonk, heet in verband met de Heer Jezus de graftuin, weet je wel. De tuin, de hof van Jozef van Arimathea, maar daarin een graf. En u weet nog, toen op een gegeven moment was de Heer opgestaan en de eerste die hem tegenkwam, die dacht dat hij de hovenier was. Hm? Toch? En dat was ook zo, zeg ik altijd. Want als het over een hof gaat, dan is het eigenlijk de Hof van Ede en dus gewoon het koninkrijk. En de hovenier is uiteraard gewoon de koning van het beloofde koninkrijk, het Messiaanse Rijk dus. Maar de hovenier, of de eigenaar van de hof, in dat geval, in het geval van de Heer Jezus en, was het Maria Magdalena, de eigenaar van de hof was inderdaad Jozef van Arimathea. Daar zijn we weer rond, hè? Hetzelfde verhaal. Wie is nou de koning van het koninkrijk? Daar, Jozef dus, ja. Ja. Nou, zo ken ik er nog een heleboel, maar vooruit. Ik zal ze nu even verder vergeten, dan gaan we weer verder. Daarna staat in vers 33. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten samen op het bed. Ik geloof dat ik het al gezegd heb, vooruitgrijpend, hè. Hij legde zijn voeten samen op het bed, dan komen zijn benen weer bij elkaar. Het ene was sowieso al mank, hè, weet u wel. Maar ze legden zijn benen weer bij elkaar, want de beide benen zijn gewoon een uitbeelding van de splitsing van Israël in de twee en de tien stammen. De twee volkeren, dan wel de twee vrouwen, of hoe ze maar heten mogen. En inderdaad, wat leren wij over de gemeente? Dat de gemeente gevormd wordt doordat de twee één gemaakt worden. We hebben daar in het verleden al een paar keer uitgebreid bij stilgestaan. Met name via Efeze 2. Efeze 2, waar gesproken wordt over gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen die één zijn gemaakt. God heeft die beiden één gemaakt in Christus. Maar het blijkt zonder meer, ook zelfs uit de voetnoten die in mijn Bijbel er gewoon bijgedrukt staan, dat het beschouwd wordt als de vervulling van de uitspraak uit Ezechiël 37 en uit Ezechiël 34 trouwens, profetieën over dat de twee en de tien stammen bij elkaar komen. Maar waarin de profetie gesproken wordt over twee, de twee stammen en de tien stammen die bij elkaar komen, die één gemaakt worden, wordt in Efeze 3 gesproken over de gelovigen uit de twee stammen, de Joden dus, en de heidenen die bij elkaar komen. En of het is een tegenstelling, of het wil zeggen, het is een foutieve toepassing van de profetie, maar dat mag je niet aannemen uiteraard. En als je dus wel goed is, betekent het dus dat de heidenen waarover gesproken wordt in Efeze 2, inderdaad in de eerste plaats die heidenen zijn die deel uitmaken van de tien stammen van Israël. En daar gaat het maar om. Ze worden één. Ze worden bij elkaar gebracht. Eén in Christus. En dat is precies wat dit hier natuurlijk ook uitbeeldt. In Genesis 49, vers 33. Hij sprak deze zegeningen uit. Sprak over zijn begrafenis. Allemaal waarheid met betrekking tot de gemeente. En wat hij dan doet is zijn voeten bij elkaar leggen op het bed. Nou ja, dat is een volstrekt onbelangrijk, om niet te zeggen onbenullig, detail. Maar het wordt uiteraard genoemd omdat het evenzo goed weer gemeentelijke waarheid uitdrukt. En dan staat er, en hij gaf de geest en werd verzameld tot zijn volken, want zo heet het dan. Dan wel tot zijn vaderen. Zo'n prachtige uitdrukking uit de Bijbel. Hij werd verzameld. Of hij sliep. In het Engels staat het er altijd nog mooier. He slept with his fathers. Wat er helemaal over gaat, ook niet een andere dan het voortbrengen van brood. Toch? Want dat is de manier waarop hij de hele familie, heel Israël, in het leven behield door de grote verlossing. Iedereen moest naar Jozef om bij hem brood. Nou ja, graan, koren of hoe maar eten mag, maar brood dus te halen. Bovendien had hij dat van zijn moeder. Want zijn moeder, nee ja, nou ja goed. De moeder van Jozef, Rachel, we zijn dus overleden, in Bethlehem. Het broodhuis, ja, waaruit de Heer bovendien ook, of waar de Heer ook geboren werd. En vandaar kwam inderdaad brood. Dus de belangrijke lijn dus via Jozef. Bovendien een ander verhaal, maar ik weet niet of ik het hier al ooit eens verteld heb. De andere gedachte is natuurlijk dat het eerstgeboorterecht natuurlijk inhoudt koningschap, priesterschap en een dubbel deel. En dan blijkt dat het eerstgeboorterecht bij Jozef terechtkomt in de zin van het dubbele deel. Want het priesterschap gaat naar Levi en het koningschap gaat naar Juda. En dat is gek genoeg, want Jozef is immers koning. Maar het koningschap gaat niet naar Jozef, niet naar de stam van Jozef, maar gaat inderdaad naar Juda. En het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, gesproten is. Dat staat in Hebreeën 7 of zo. Maar waar het om gaat is, het koningschap is bij Juda, de Heer komt uit Juda, is daaruit geboren. Dus dat is een geregelde zaak, daar zit geen enkel probleem aan. Maar het priesterschap van het oude verbond overigens werd gegeven aan Levi. Maar het punt is dat door de dood van de Heer Jezus een einde gemaakt werd aan het oude verbond en ook aan het Levitische priesterschap. Dat is de algemene strekking van de Hebreeënbrief. Want er verschijnt een andere hoge priester, een hogere hoge priester, niet uit Levi, en dat betekent dan automatisch dat het priesterschap van Levi, het Levitische priesterschap, ten einde gekomen is. Zodat van het eerstgeboorterecht het koningschap bij Juda terechtkomt, en het priesterschap, wat ook bij het eerstgeboorterecht hoort, ja, dat kwam bij Levi, maar dat houdt daar weer op. Maar het nieuwe verbond, inclusief een priesterschap, wordt wel degelijk aan Israël gegeven. Waarbij de vraag is, aan welke stam dan? Nee, als het een cryptogram was, werd het dus gegeven aan Dan. He? Want u zei, aan welke stam dan? Maar goed, maar het is geen cryptogram, dus is de vraag nog een keer. Aan welke stam, bij welke stam, komt dan het priesterschap van het nieuwe verbond terecht? Dat kun je zo niet zeggen. Ja, dan moet je zeggen bij Juda, dat kan niet anders, want de priesterschap naar de Heer Jezus, gaat naar de Heer Jezus Christus en die is uit Juda. Maar als wij het voor het zeggen hadden, en als toch, als we dit niet wisten dus, hè, dan zou je toch gewoon moeten zeggen, nou ja, dan gaat het priesterschap dus van Levi gewoon weer terug naar de eerstgeborene die het eigenlijk zou moeten hebben, en dat is Jozef. En daar gaat het maar om. En de verbinding tussen Jozef en Melchizedek lag er al. Ik kom eten brengen. Bracht brood voort, enzovoorts. En inderdaad, als je in het Nieuwe Testament dan deze Jozef tegenkomt, deze, die dan Barnabas heet, dan is hij uitdrukkelijk, uit Levi staat er uitdrukkelijk bij. Dus inderdaad, priester. Priester met de naam van Jozef. En nog een andere kant van het verhaal is, maar dat zal ik al wel eens gezegd hebben, dat de naam van Jozef nou eenmaal synoniem is met de naam van Levi, want Jozef betekent ook zoveel als samenvoegen. Dat kan zijn van 2 tot 1 maken, maar het kan ook zijn, het betekent gewoon 2 bij elkaar brengen. En dat is wat de naam van Levi ook betekent. Waarbij de gedachte is dat via het priesterschap verzoening tot stand komt, in de zin dat de partijen bij elkaar gebracht worden, verzoening gedaan wordt tussen God en de mens. God is in Christus de wereld met zich verzoenende, dat is toepassing van de naam van Levi, die dingen worden samengebracht. Maar precies dezelfde betekenis zit in de naam van Jozef, het is gewoon een synoniem. En 1 toepassing is natuurlijk dat inderdaad 2 en 10 stammen, dan wel 10 en 2 bij elkaar komen in onze bedeling, met daarop gestempeld de naam van Jozef. Maar de andere is gewoon dat, zowel de naam van Levi als de naam van Jozef de uitdrukking geeft aan een van de belangrijkste functies van het priesterschap, namelijk God en de mens met elkaar verzoenen. Nou goed, dan heb ik alweer genoeg gezegd voorlopig. Dus weer naar vers 2. Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat zij zijn vader balsemen zouden. Maar heus, let op de verbinding met Jozef van Arimathea, die de zoon van Jozef van Nazareth, dat wil zeggen de Heer Jezus, inderdaad liet balsemen. En die hem ook begroef, zoals deze Jozef hier Jacob begraaft. En vers 3. 40 dagen werden aan hem vervuld. Want alzo werden vervuld de dagen dergenen die gebalsemd werden. Kortom, de balsemen duurt nu eenmaal 40 dagen. Het is eigenlijk dan ook weer de uitbeelding van onze bedeling natuurlijk. En de Egyptenaars beweenden hem 70 dagen, nog langer. En dat ligt ook voor de hand, want 70 is nog altijd een getal wat in de Bijbel steeds samenhangt met de volkeren. Dus 70 volkeren uit Genesis 10, want die hebben we in de tijd ooit een keer besproken, hè. En dan, als nu de dagen zijns bewenens over waren, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, zeggende, indien ik nu genade gevonden, leuk en genade, dat woord zou je toch even moeten treffen hier, omdat het immers gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond, begin van onze bedeling, en meteen vind je het woord genade daarin. Indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende, mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende, zie, ik sterf in mijn graf dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch optrekken dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. Dat is heel erg genadig, maar ik moet bij deze uitspraak altijd denken aan... Hè? Gek is dat, hè? Aan een rijke jongeling. Ja, misschien was het de zoon van Jozef van Arimathea. Maar aan een rijke jongeling die de Heer wilde volgen. En de Heer zei, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en volg mij. Of zoiets, hè? Was het, gooi ik het, nou door, gooi ik het twee door elkaar, dat doe ik wel vaker, hè? Precies. Maar hij wilde de Heer wel volgen, maar hij zei, laat mij eerst mijn vader begraven. Nou ja, zo gaat het toch dus, hè? Eerst de vader begraven. Niet dat dat de bedoeling is, maar dat is wel wat er gebeurt. En ook dat is inderdaad een uitbeelding van de situatie in onze bedeling. Het oude Israël verdwijnt. Er wordt begraven, maar daaruit komt inderdaad vervolgens de gemeente voor. Dat is de gedachtegang. Dus... Nu dan, laat mij toch optrekken dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. En Farao zei, trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. Leuk hè, het is nog een eedzwering bij aan te pas gekomen ook. Maar als ik u nou gewoon vraag over een eedzwering, waar dat in de Bijbel genoemd wordt, en in verband waarmee er een eed gezworen wordt, dan zou u in de eerste plaats moeten zeggen, de eedzwering in verband met, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat Abraham een zoon zou hebben, Isaac namelijk, ging met eedzwering. En de andere eedzwering in de schrift is... Dat zou je moeten weten hoor. Ja, dat zou je moeten weten. De Heer heeft gezworen. En het zal hem niet berouwen. En wat zei hij toen? Nee, je gooit twee psalmen door elkaar. Dit is psalm 110... Vers 4, de Heer heeft gezworen, het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En in Hebreeën wordt het aangehaald, en er wordt gesproken over een dubbele eedzwering, in verband met de positie van Christus. Een dubbele eedzwering, de ene namelijk aan Abraham met betrekking tot zijn zaad, uiteindelijk was dat niet Isaac, maar Christus, het zaad Abrahams. En de andere eedzwering, en dus waren het er weer twee, de andere eedzwering was die van dat hij hoge priester zou zijn naar de ordening van Melchizedek. Dat is Hebreeën. 4, geloof ik, 5. Nou ja, zie maar. Maar inderdaad, daar gaat het om, hè. En hier is een eedzwering in verband met de begrafenis van Jacob, maar het heeft er alles mee te maken. Want de gedachte is dat Jozef zich zou ontfermen over Jacob. En zo zit het eigenlijk in onze dagen. De gemeente ontfermt zich als het ware over Israël. Of andersom, Israël wordt gezegend doordat de gemeente gezegend wordt. Dus laat me toch optrekken dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. En dan zegt Farao, trek op, begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven en met hem togen op al Farao's knechten, ja, de oudsten van zijn huis en al de oudsten des lands van Egypte. Leuk hè, heel Egypte wordt betrokken in de begrafenis van Jacob en trekt met Jozef mee. Kortom, heel Egypte heeft nog steeds deel aan Jozef, die Jacobs eerstgeboren is. En dat spreekt inderdaad over onze tegenwoordige dagen, waarbij Jozef staat voor de gemeente als zodanig, voortgekomen uit Jacob, namelijk uit het natuurlijke Israël. Maar aan de andere kant, alles wat in de wereld is, heeft daar deel aan. Het heet er alleen meteen oudsten, uiteraard. Want de belangrijkste heidenen die er zijn, zijn nog altijd de gelovigen. Ze maken namelijk deel uit van een gemeente van oudsten, gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. Dus op deze wijze heeft Egypte zelfs deel aan de begrafenis van Jacob. Eigenlijk gewoon, ze hebben deel aan Jozef. Vers 8, daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis zijn vaders, alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun runderen lieten zijn in het land Goshen. Met andere woorden, de hele familie ging wel degelijk mee. Maar er was altijd dan nog wat meer. En waar het om gaat is natuurlijk die kleine kinderen, de volgende generatie van dat Israël vormen. Zodat je er nou drie bij elkaar hebt. Je hebt namelijk Jacob, maar die is overleden. Je hebt dan de generatie van die zonen van Jacob. Onder leiding van Jozef. Dus de tegenwoordige generatie en de kleine kinderen is de daaropvolgende generatie. Maar Jacob en zijn dood staat voor het einde van het oude verbond. Waarna Jozef en zijn generatie hier uiteraard staat voor de dagen van de gemeente. En de volgende generatie, de kleine kinderen, staat voor straks de dagen van de openbaring van het koninkrijk. Dan hebben ze alle drie bij elkaar. En de schapen en runderen staan daar in dat verband ook voor. Israël en de volkeren. En met hem togen op zowel wagenen als ruiteren. Over wagenen en ruiteren heb ik al eens eerder gesproken. Want wagenen en ruiteren zijn in het algemeen ook een uitbeelding van het nieuwe verband. De wagen hebben we trouwens al gezien toen Jacob gehaald werd uit Canaan. Er werden uit Egypte wagenen gestuurd. Dat heb ik ook gezegd, de wagenen zijn gewoon een beeld van het nieuwe verbond. En daarmee het aanbreken van de gemeentelijke waarheid ook bovendien. We vinden de wagen terug wanneer de ark naar Jeruzalem gebracht zal worden. Maar die kwam daar ook niet aan. En bleef 3 maanden onderweg ergens anders. Geen uitbeelding is eveneens van onze tegenwoordige bedeling. En een heel mooie is natuurlijk dat Elia ten hemel gedragen werd. En toen zei Elisa, die het dubbele deel zou krijgen van Elia, en die de mantel zou overnemen, echte erfgenaam met een dubbel deel, kan niet missen, spreekt over dezelfde dingen. En hij zei, mijn vader, want ook dat was dubbel. Mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Nou, hier heb je de wagenen en zijn ruiteren terug. Met dezelfde betekenis, een uitbeelding inderdaad van het nieuwe verbond, de wagen en de ruiteren, spreekt uiteraard over de heerlijkheid van het nieuwe verbond. En het was een zeer zwaar heer, betekent het was een zeer grote menigte. Maar het is een beschrijving eigenlijk van de gemeente in onze dagen. Via Jozef, voortgekomen uit Jacob, maar inderdaad ook uitgebreid met Egyptenaren, een beeld van de heidenen. En dan vers 10, dat vind ik nog altijd zo leuk. Toen zij nu aan het plein van het Doornbos kwamen. Plein is hetzelfde als het Engelse plain, namelijk gewoon een vlakte. Een plein ook, dat is gewoon een vlakte. Toen zij nu aan het plein van het Doornbos kwamen, dat aan gene zijde van de Jordaan is, hielden zij daar een grote en zeer zware rouwklagen, en hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. En als de inwoners des lands, de Canaanieten, die rouw zagen op het plein van het Doornbos, zo zeiden zij, dit is een zware rouw der Egyptenaren, daarom noemde men de naam Abel Mitzraim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had en voerden hem in het land Canaan enzovoort. Hier is ook sprake van een onderbreking. Maar als u het mij vraagt, ik denk dat deze onderbreking een heel andere betekenis heeft. Namelijk niet de aanduiding is van onze bedeling. Maar ik denk dat dit de aanduiding is van de onderbreking in het heilsplan. Normaal spreken we dan inderdaad over onze bedeling, maar er is ook een andere. Dat is namelijk dat de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven werden, maar voordat ze vervuld zouden worden, kwam eerst de bedeling van de wet daartussen. En pas daarna de vervulling van de beloften. Zodat de bedeling van de wet op een of andere manier ook beschouwd kan worden als een soort van onderbreking op een andere manier, maar geen blijde. En dat blijkt wel. En hoe ik daarbij kom? Wel eenvoudig, vanwege het noemen van de Doornbos. En zodra de Doornbos verschijnt, dan is het afgelopen met de blijdschap. Want dan komen we alle onder de wet. Nee, ik sprak het duidelijk uit met een kleine letter. Ja. Het Doornbos. Een paar hoofdstukken verder speelt, nou ja, wat zeg ik, 1 bladje omslaan in mijn Bijbel, daar heb je de Doornbos. In Exodus 3. Weet je wel, de roeping van Mozes. Ja, dat heet dan de brandende braambos, maar heus, het is gewoon Doornbos. uitbeelding van de wet. Ik kan het niet missen. Maar het koningschap, de heerschappij van de wet, wordt uiteindelijk uitgebeeld aan het kruis van Golgotha, waar de Heer gekroond is met een doornenkroon. Gekroond met de doornbos, zal ik maar zeggen. Dan ziet u waar het toe leidt. En zo stierf hij. Dat is de wet, want dat is de bediening des doods. Bijna gezegd mooi, hè, maar het is natuurlijk niet mooi, maar het is wel een mooi beeld. Dat wel. Ja. Maar de gedachte is hier dat voor Jacob begraven wordt, op die plaats die een uitbeelding is van nieuwtestamentische en een bijzonder gemeentelijke waarheid, voordat het dan zover is, krijg je eerst onderweg zomaar ineens rouw. Bovendien historisch is het al helemaal niet te begrijpen waarom dit is, hè. Men stopt daar, blijft daar, hoe lang is het? 7 dagen. Een volle week dus. En men bedrijft daar rouw. Nou, er was al rouw bedreven over Jacob. En bovendien, hij werd daar niet begraven. Maar niettemin doet men het daar. En het staat ook aan waar het was, min of meer. Aan het veer van de Jordaan. Dat wil zeggen, voordat men de Jordaan over, veer komt gewoon van over, hè? Voordat men de Jordaan oversteekt, of door de Jordaan gaat. En je weet het, hoe je uit Egypte naar Canaan gaat, dan moet je altijd eerst nog de Jordaan over, hè? Dat leer je later uit de geschiedenis van Mozes en Jozua. Maar voordat men de Jordaan overgaat, is Israël gelegerd in Sittim, en het is daar waar Bileam zijn spreuken ook over Israël uitsprak, weet u wel. Of het dezelfde plaats is, weet ik niet. Maar het is dezelfde gedachte. Voordat Israël verlost wordt, was met Bileam, voordat Israël het Canaan binnengaat, voordat Israël zelf uiteindelijk de beloofde zegening ontvangt, is er eerst wat anders aan de hand, namelijk de roeping van de gemeente. Vandaar die grote zegen die Bileam verscheidene malen uitsprak. Dat hebben we er straks gezien. En hier vind je een andere situatie. Namelijk voordat Israël de beloofde zegen binnengaat, is er in ieder geval ook eerst de bedeling van de wet. En de hele situatie van Israël hierna in Egypte is een uitbeelding van de wet. En de doornbos is ook een uitbeelding van de heerschappij van de wet en van de bediening des doods. Vandaar dat hij zomaar ineens hier tussendoor sprake is van 7 dagen van rouw, een grote rouw, die in verband gebracht wordt met de Egyptenaren. Dit is een zware rouw der Egyptenaren. Maar het punt is dat er een uitbeelding is van de situatie onder de wet. En de wet wordt voorgesteld onder andere door de doornbos, maar ook door de Egyptenaren en de slavernij in Egypte. En dat is dus weer een hele andere kant van het verhaal. Daarom noemde men haar naam Abel Mitzrayim. Dat vertalen ze met het veld van Egypte. Maar persoonlijk heb ik het idee dat dit Abel, weliswaar niet letterlijk, maar toch op een andere manier samenhangt met die andere Abel. De naam van Abel namelijk, de man die zo heette. Al moet ik zeggen dat het niet eerlijk is om het zo te zeggen, want die man die heette niet Abel, maar Habel. Er stond een he voor. En hier vind je die he er niet voor. Maar dat wil niet zeggen dat er geen verband tussen zou bestaan. En als ik het daarmee in verband breng, dan heeft het te maken met de ledigheid. Want Abel, of Habel, met de H ervoor, staat immers voor ledigheid. Ik denk dat het daar ook een verwijzing naar is. Bovendien, dit woord wordt vertaald met veld, of vlakte, of met weide. Maar dat betekent eigenlijk ook gewoon een leegheid, hoor. Een leegheid groeit verder niks, alleen maar vlakke grond met een hele lage begroeiing. Maar bomen en huizen staan er niet. Dus toch ook een ledigheid. Dus er moet op een of andere wijze verband tussen die beide woorden bestaan. Maar men vertaalt het dan met het veld van Egypte, Mitzrayim. Maar je zou het wat mij betreft ook kunnen vertalen met de ledigheid of de ijdelheid van Egypte. Dat is gewoon de ijdelheid van de wet, de slavernij dus. Die aan het veer van de Jordaan is, dat wil zeggen voordat men de Jordaan doorgaat en het beloofde land binnenkomt. Dat is leuk, we hadden net over wagen en ruiteren. Maar dat speelt zich ook af met dat men de Jordaan overgaat. U weet het toch, Elisa en Elia gaan samen de Jordaan over. Terug in de richting van Egypte, het land uit. Dan vaart Elia ten hemel, ziet wagen en ruiteren. Of En vier wagen naar Ruiteren, Elisa ziet, ze krijgt de mantel, krijgt het dubbeldeel en gaat weer terug, eveneens de Jordaan door het land in. En zo breekt het nieuwe verbond aan. Gaat altijd via de Jordaan. En dat vind je dus eigenlijk hier ook, zij het dan heel sumier, vermeld. Tot zover eerst, want het is tijd voor de pauze. Wij waren zo ongeveer terecht in vers 11... waar sprake is van de zeer zware rouwklagen van 7 dagen in de plaats die dan genoemd wordt Abel Mizraim. Mizraim of Mitzraim is gewoon Egypte, hè? Daar hebben we het al eens over gehad. Aan het veer van de Jordaan, dus voordat men het land ingaat. En dat is dan inderdaad de uitbeelding van de wet, die ook te beschouwen is als een onderbreking tussen de beloften en de uiteindelijke vervulling van die beloften. Maar dan staat er in vers 12... Zijn zonen deden hem gelijk als hij hun geboden had, want zijn zonen voerden hem in het land Canaan, nou gaan ze het land in, en begroeven hem in de spelonk des akkers van Machpela, welke Abraham met de akker gekocht had, tot een erfbegrafenis van Efron, der Hittiet tegenover Mamre, staat hier dus allemaal weer een keer. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders en allen die met hem opgetogen waren, om zijn vader te begraven, nadat hij zijn vader begraven had. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, en dat zagen is eigenlijk toen ze zich dat realiseerden, uiteraard. Hè? Zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Want de gedachte was natuurlijk, vader is nou dood en misschien heeft Jozef met zijn wraakactie gewacht tot de dood van zijn vader, met pietijd. Met zijn vader. Maar dan staat er, daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen, hij vergeeft toch de overtreding uw broeder, wat het einde mee te maken heeft, dat is mij niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk is het dan ook een scharrel-ei. Maar goed. Vergeef toch de overtreding uw broederen en hun zonde. Want zij hebben u kwaad aangedaan, maar nu vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Of Jacob dat ooit gezegd heeft, dat is nog maar zeer de vraag, maar zij beweren dat in elk geval. Maar het is in ieder geval een vraag tot vergeving. Vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uw vaders. Een mooie vrome praat zou men zeggen, als je dit historisch beziet. Maar daar gaat het nou niet meteen over. Er staat, Jozef weende als zij tot hem spraken, daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zei tot hem, vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het deze dagen is om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden, u en uw volgende generatie dus, hè, betekent dat? Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Kortom, Jozef vergeeft hen wat zij hem in de tijd hebben aangedaan. Dat is natuurlijk voor ons eigenlijk niks nieuws, want dat hebben we al lang gevonden eerder in Genesis 45... waar Jozef zich aan zijn broers bekend maakt en waar hij zijn broers toespreekt in vers 5 van Genesis 45 en zegt, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Hij was oorzaak van eeuwige zaligheid geworden voor ieder die tot hem komt. Dat is een variant op Hebreeën 5. Maar wat ik maar zeggen wil, is dat het daar gaat om de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hier gaat het om Jozef. Maar je hebt dan meteen kortsluiting, hè? Daar gaat het maar om. Hè? Jozef als oorzaak van redding tot behoudenis des levens. Nou goed, dat even terzijde. En dan, het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaar in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel, dat wil zeggen om u tot overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar dat was wel zo. Gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Het is een bekende verhaal waarbij weliswaar de broers van Jozef ongetwijfeld verantwoordelijk zijn voor wat zijn Jozef hebben aangedaan. Maar niettemin zegt Jozef dat de hand Gods daarachter zit en dat God het in ieder geval gebruikt ten goede en dat hij dus zelf een hele andere kijk op diezelfde gebeurtenissen heeft. En waar het om gaat is, dat hebben we toen ook besproken, het is natuurlijk een beschrijving van de situatie in onze dagen, waarbij de Heer Jezus inderdaad door het officiële Israël, door het Joodse volk was dat dus, inderdaad verworpen werd, verkocht werd, gedood werd, of hoe het allemaal maar heten mag, maar waarvan we leren dat God dat juist gebruikt tot zaligheid en doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben, et cetera, et cetera. En dat is wat hier in Genesis 50 gewoon nog een keer gezegd wordt. Er is niks nieuws aan, het is precies dezelfde gedachtegang. En hier is het zelfs nog iets duidelijker, want die broers die bang zijn dat Jozef gaat wraak nemen, zijn een uitbeelding uiteraard van Israël als zodanig, en zo, zelfs van onze tegenwoordige, of van de tegenwoordige generatie van Israël, terwijl Jozef, de gezegende Jozef, staat voor Christus en inclusief uiteraard, dat heb ik al zo vaak gezegd, hè, voor Christus inclusief de gemeente. En de gedachte is, ligt natuurlijk zeer voor de hand dat het natuurlijke Israël, nee laat ik het anders zeggen, dat de gemeente die immers gelooft in de Heer Jezus Christus, hem lief heeft, met hem verbonden is enzovoorts, dat die gemeente inderdaad, wanneer het de gelegenheid krijgt, wraak neemt op het natuurlijke Israël, dat immers de Heer niet alleen verworpen, maar zelfs gekruist heeft. En wat zeg ik toch allemaal? Want deze dingen vinden we natuurlijk in de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar terug. De Joden zijn heel bekend met het fenomeen van de Jodenvervolging. Antisemitisme noemt men dat, wat trouwens een veel te breed woord is, want het veronderstelt dat het de vervolging is van de Semieten. En dat is natuurlijk een beetje raar, want er vallen in ieder geval alle Arabieren ook onder Semieten. Het is geen antisemitisme, waar de naam vandaan komt begrijp ik dus ook niet. Maar het is inderdaad Jodenhaat, zo weet zoiets. En het zal, als je een Jood vraagt waar die Jodenhaat vandaan komt, wie dat uitgevonden heeft, dan is het antwoord gewoon de christenen. Dat komt van het christendom. En daar is natuurlijk inderdaad een historische aanleiding voor om dat te zeggen. Want het blijft inderdaad zo dat de kerk, met een kleine letter hoor, met zoveel mogelijk kleine letters, liefst hele kleine lettertjes, hè, maar dat de kerk in het algemeen inderdaad de Joden vervolgd heeft en tot Gods moordenaars heeft uitgeroepen. En waar men maar de kans kreeg, heeft men de Joden vervolgd en zelfs gedood, waar men het zich kon permitteren. Dat komt lang niet altijd om de eenvoudige reden dat de Joden over het algemeen invloedrijk zijn, waar ze zich ook bevinden. En invloedrijke mensen kun je niet makkelijk uitroeien. Hè? Nee, ik bedoel, dat is tamelijk onverstandig soms. Je kunt beter niet de kip met de gouden eieren slachten. Om dus wat positiefs te zeggen over de Joden nu. Voor degene die dat dan begrijpt natuurlijk. Hè? Dus het gebeurde niet altijd, maar het gebeurde als regel wel. En de Joden hebben dan ook een geschiedenis van 2000 jaar van vervolging achter zich. Trouwens langer dan dat hoor. Want heus, Jodenvervolging bestaat al veel langer. In ieder geval sinds de dagen van Esther. En dat was ruim voordat de gemeente bestond. Al moet ik erbij zeggen dat de geschiedenis van Esther natuurlijk alles te maken heeft met onze tegenwoordige bedeling van waarin de Heer zich verbergt. En dat laatste, dat de Heer zich verbergt, is natuurlijk kenmerkend voor de geschiedenis en het boek van Esther. Maar dat even terzijde. In elk geval is het zo dat het voor de hand ligt, dat als ons wraak zou toekomen, als dan de gemeente wraak zou toekomen, dan ligt het voor de hand dat die gemeente wraak zou nemen op het Joodse volk, in het bijzonder, of gewoon op Israël in het algemeen, wat het maar wezen mag. Maar daarom komen die broers bij Jozef. En Jozef zegt, nee, dat gebeurt helemaal niet. Integendeel, dat Jozef zijn broeders lief heeft, hoe dan ook, dat lijkt mij een duidelijke zaak. We lezen ook vele malen dat Jozef weende vanwege die broeders. Niet alleen hier, maar in Genesis 45 natuurlijk ook al. En verder is het enige, doet hij een uitspraak die wij in het Nieuwe Testament natuurlijk ook tegenkomen. Hij zegt tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God. Dat betekent dat de wraak inderdaad alleen aan God toekomt. De wraak ligt niet bij de gemeente. Integendeel, dat dient ook inderdaad nergens toe. Het is zelfs andersom. Hoewel via deze historische achtergrond het voor de hand zou liggen dat de gemeente de Joden dan wel Israël zou haten, is het normaal gesproken, bijbels gesproken bedoel ik, precies andersom, namelijk dat de gemeente op wat voor wijze dan ook een bijzondere liefde zou hebben, namelijk voor Israël. En dus, in ieder geval voor de Joden, voor het Joodse volk, niet op grond van hoe zij zich gedragen of op grond van wat zij gedaan hebben, maar vanwege de relatie die er nou eenmaal is. Ik zou bijna gezegd hebben via de familieband, maar dat bedoel ik nog niet eens te zeggen. Ik bedoel gewoon te zeggen dat de Heer Jezus Christus, van wie wij zaligheid hebben ontvangen, nou eenmaal de eerstgeborene is uit de Joden. De eerste, de oudste, het hoofd van de stam. Van de stam Juda, van de Joden. Kortom, het is zijn familie. En als we de Heer lief hebben, dan zouden we de Joden lief hebben. Dat is een voor de hand liggende zaak. Vervolgens is het zo dat wij als heidenen, want zo praat ik nu even, dat wij als heidenen deel hebben gekregen aan de zaligheid die wel degelijk voor de Joden bestemd was. En het is bij ons terechtgekomen vanwege hun val. Maar juist daarom zouden wij ze lief moeten hebben. Aan de ene kant, uit medelijden zou ik bijna willen zeggen, hoe moet ik het zeggen, ik weet het niet zo goed, maar uit betrokkenheid, omdat zij gestruikeld zijn en wij niet. Dat is geen reden om ons op de borst te slaan, maar dat is, het is reden voor ons om God te danken dat het ons zo niet gebeurd is. En dat we niet gestruikeld zijn, niet verblind werden of wat dan ook maar. Aan de andere kant zouden we inderdaad liefde moeten hebben voor dat Joodse volk wat wel gestruikeld is. Het had ons ook kunnen overkomen, bedoel ik maar. En zelfs de apostel Paulus, ik ben geneigd te zeggen de Romein, de apostel Paulus, bidt voor de zaligheid van Israël. Toegenegenheid met zijn hart en het gebed wat ik voor Israël doe, tot God, is tot hun zaligheid. Hè? Romeinen 10 vers 1. En dan gaat het volgende hoofdstuk 10 en hoofdstuk 11 van Romeinen, uiteraard uitgebreid over. Wij zouden juist de liefde moeten hebben voor Israël. In de eerste plaats omdat onze Heer en daarmee onze God Jood is. En omdat wij deel hebben gekregen aan de zaligheid die voor de Joden bestemd was. Zodat er een heel nauwe verbondenheid is. En het volgende punt is natuurlijk dan ook nog dat naar Bijbels inzicht inderdaad, de gemeente in meerderheid zelfs ook letterlijk uit Israël gevormd wordt. Dat is weliswaar niet kausaal en historisch duidelijk aantoonbaar. Bovendien kennen we onze eigen afstamming toch niet, dus we blijven toch Lothar Matthijssen. Maar, om het in gewoon Nederlands te zeggen dan, daar kunnen we verder niks mee. Maar neem niet weg dat ook langs die weg, langs de bredere weg dan die alleen van de Joden, wij een liefde zouden moeten hebben voor Israël. Daar gaat het om. Dat kan trouwens niet missen, want er zit nog een heel ander verhaal achter, maar dat is minder bekend en ook minder populair. Het punt is ook eigenlijk dat wij leren over het algemeen hopelijk dat de gemeente mannelijk is en dat wij niet een vrouw dan wel de bruid zijn. Nou, de vrouw zijn we eigenlijk wel, maar dat is weer een ander verband. Dat is niet in relatie tot Israël, maar in relatie tot de Heer. Maar de gemeente als geheel, inclusief Christus zelf, is één lichaam, een mannelijk lichaam, dat is de man, en wij stellen dat tegenover. En Israël, dat is de vrouw en dat is de bruid. En het volgende punt is natuurlijk, bruid van wie? Met wie zal Israël dan in de toekomst trouwen? Ja, met de bruidegom. En dat is inderdaad Christus en de gemeente. Kortom, dus als we vaststellen aan de ene kant dat de gemeente niet de bruid is, dan zouden we aan de andere kant vast moeten stellen dat de gemeente wel degelijk de bruidegom is. Weliswaar wordt het officieel in de Bijbel nergens zo genoemd, maar het valt wel degelijk uit de profetieën gewoon rechtstreeks af te leiden dat dat zo is. Zoals zoveel profetieën inderdaad in de eerste plaats en duidelijk herkenbaar spreken over de Heer Jezus Christus, waarna vervolgens uit dezelfde schrift blijkt dat die profetieën die over de Heer Jezus Christus gaan, wel degelijk ook in hun geheel worden toegepast op de gemeente. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de man, de bruidegom die zal komen enzovoorts. Bovendien, voor het gemak zeg ik het dan even bij, de hele gedachtegang van man en vrouw, van bruid en bruidegom hangt samen met hemels en aardse dingen. Het mannelijke, de bruidegom, hoort inderdaad in de hemel thuis. En het vrouwelijke, de bruid, hoort op aarde thuis. En inderdaad, dat hemelse volk zal een huwelijk sluiten met het aardse volk. En dat is de situatie niet alleen in de duizend jaren, maar zelfs in het koninkrijk, daar komt het op neer. Zodat verwacht mag worden dat de bruidegom liefde heeft voor de bruid. En dat betekent, heel in bijzonder op ons toegepast, betekent dat wij als gelovigen liefde zouden hebben voor Israël. Waarvan het grootste deel niet nauwkeurig aanwijsbaar is. Maar dan toch in ieder geval liefde zouden hebben voor het Joodse volk. En dat is ook wat hier uitdrukkelijk naar voren komt. Het verklaart trouwens ook, op een iets hoger niveau toegepast namelijk, verklaart het ook de houding van de Heer ten opzichte van Israël. Want de Heer heeft zijn volk niet verstoten, zegt Paulus. Dat is een gedachte die wij dikwijls wat moeilijk volgen, omdat we natuurlijk wel degelijk vaststellen dat het Joodse volk leeft onder een vloek en verstrooid is geworden, lo ami is en hoe dat maar heten mag. Maar Paulus zegt gewoon, heeft God zijn volk verstoten? En hij beantwoordt dat met een krachtig nee. Integendeel, want zegt hij, ik ben ook een Israëliet, stam van Benjamin en hoe dat maar zijn mag. God heeft zijn volk niet verstoten. Het volk wordt namelijk ook in onze dagen gewoon opgeroepen om te komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is maar waar het om gaat. Dat wil zeggen, ook daarvan is Israël niet verstoken geworden. Ook niet de twee stammen. Integendeel, de liefde van de Heer is inderdaad zo groot dat ook in de dagen van Paulus het evangelie in de eerste plaats gebracht werd. Juist aan het Joodse volk en vervolgens trouwens ook aan de 10 stammen van Israël. Al onttrekt zich dat dan ook aan de letterlijke Bijbelse geschiedenis. Maar goed, daar ga ik dus nou ook bij deze gelegenheid niet verder op in. Maar waar het om gaat is dat er alle reden is voor Jozef om zich nu te wreken op zijn broers. Maar integendeel, hij doet dat niet. En dus ontvangen zij vergeving. Maar ik moet er wel bij zeggen dat aan de andere kant deze broers tot Jozef komen en zeggen in vers 18, zie, wij zijn u tot knechten.